Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 66. En daarvan de versen 8 en 10 komt: luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest. En het laatste vers: God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goedertierenheid. Dat zijn de versen 8 en 10 van Psalm 66. Wij stellen ons nu samen onder de tucht van de heilige wet des Heren. Daarna zingen we Psalm 39, het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Het vijfde vers van Psalm 39. Toen sprak God deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons deze geboden samengevat, toen hij zei, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden. Trouwe God, we hebben overvloedige reden om uw naam hartelijk te prijzen en te loven. Al was het alleen maar om het grote wonder dat uw dienst niet staakt en uitvalt, in deze tijd die voor ons vaak zo ongeregeld is, een tijd van komen en gaan van vakantiehoudende gemeenteleden, een vlotten en een drijven alle kanten op. Gij houdt de heilige orde in uw huis in stand. Elke dag, de eerste van de week, is er uw roepstem die ons door uw woord en tot uw woord roept. Ook in deze vakantieperiode. En nu zijn we hier, Heere, op uw roepstem bijeengekomen. Wij naderen tot u om u te danken voor het feit dat u ons hier brengt en dat u uw mond tot ons open doet. Dat u er het zwijgen niet toe doet, hoezeer door ons ook verdiend. Maar dat u de sprekende bent, zoals u gesproken hebt van den beginne. En zoals u spreken zult tot het einde. En zoals op dat spreken van u, op dat roepen van u, ook dat roepen uit de duisternis, tot uw wonderbaar licht, er een eeuwige lofzang gaande gehouden zal worden, zonder einde. Gij, o Lam van God, zijt waardig te ontvangen alle eer en dankzegging, aanbidding en lofzegging van nu aan tot in eeuwigheid. Was u niet naar deze wereld gekomen, had u zich niet aan het kruis laten hangen, was u niet de verbreker van de banden van de dood geworden, was u niet opgevaren tot aan de rechterhand van uw Vader. Heere, wat zou er van ons overschieten? Wat zou er van de kerk worden? Wat zou er van de wereld worden? Wat zou er van de toekomst worden? Heere, alle dingen zijn door u en zijn ook tot u geschapen. Want o drie-enige God, uit u en door u en tot u zijn alle dingen. U zij de lof in eeuwigheid. Wij zeggen u dank dat u tot ons spreekt, ook door het evangelie van deze ochtend. En nu we samen uit de Bijbel willen gaan lezen, heren, laten wij beseffen wat een machtig werk dat is. Dat een mens leest de woorden die geest en leven zijn. En dat mensen horen de stem van de levende God op de adem van een mensenkind. Wie is tot deze dingen bekwaam? Daarom bieden wij u, o God en Vader, om de Heilige Geest, die de diepten van uw wezen kent en die ons openbaart de dingen die u ons geschonken hebt, die ons doet weten wat wij weten moeten, die ons de enige troost in leven en sterven openlegt, toe-eigend, en die ons leven doet in die diepe zin van het woord, omdat het leven is in uw Zoon en omdat dit het eeuwige leven is, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Open uw woord voor ons, Heere. Verlicht ons verstand dat duister is. Maak ons hart levend, voor het eerst of opnieuw. Voor het eerst, Heere, wanneer we nog in de macht van de dood liggen, in de duisternis gebonden zijn, wanneer wij verstorven zijn en verstoken van de bronnen van het eeuwige leven. O, wek ons op uit de geestelijke dood en maak ons levend in en met Christus. Maar maak ons ook levend opnieuw, want we hebben overvloedige reden, Heere, ook om u onze zonden te belijden, met de dichter van de oude psalm die zong dat hij als een schaap gedwaald had, zijn herder onbedacht verloren, maar die toch niet buiten u kon en die hunkerde en riep en smeekte. En heren, wij moeten eerlijk belijden, soms ontbreekt ons zelfs het hunkeren. Soms zijn wij zo dor, soms zijn wij zo verzonken, maar het is een wenk van uw almacht om het oude vuur op te rakelen en de oude liefde te versterken. Doe het, Heere. En laat uw trekkende en roepende woord vanochtend tot ons gaan, in die majesteitelijke overmacht, die een menselijk woord niet heeft, maar alleen dat woord dat van boven komt, en dat naar boven trekt, en dat ons maakt tot uitgeroepen mensen, tot pelgrims door de levenswoestijn, en dat ons ook thuis brengt. Want uw roeping en uw verkiezing zijn onberouwelijk. Wat is dat een eeuwig wonder, o God, dat u er nooit spijt van krijgt. En dat u blijft bij uw voornemen. En dat dat nou nooit gebroken kan worden. O, geef ons ook daar de vertroosting vandaag van te ervaren. Want o God, als het van ons moest komen. Dan staren wij in een huiveringwekkende afgrond. Maar het is van u gekomen. En het zal van u komen. En u brengt uw werk tot een goed en machtig einde. Trek er ons bij. Word ons te sterk, jongeren en ouderen. En geef ons een goede dienst. Ook degenen die thuis met ons meeluisteren, dragen we aan u op. Zegen ze. We bidden u voor de zieken van de gemeente. We zeggen u dank met een van de gemeenteleden, mevrouw Grinwis, die daar langdurig ziek zijn, vanmorgen weer in de kerk mag zijn. We zeggen u dank dat u het zo ver bracht met haar. Laat het offer van een gebroken hart opklimmen voor uw aangezicht en gedenk haar in alle omstandigheden. Wij bidden u ook voor Wilma de Vos, die een vakantiekamp zal leiden in de Oekraïne. Geef ook haar wat ze nodig heeft, ver van huis. Maar uw ogen zijn overal en u bent overal. Doe het haar ervaren en zegen haar arbeid ginds in de verte. Zegen uw kerk wereldwijd en doe in alle omstandigheden uw koninkrijk vorderen. Wil in droefheid en rouw ons tot een vertroostend God zijn. Hoor zo ons gebed in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan nu uit Gods woord lezen uit Genesis 12 en daarna uit Hebreeën 11. Uit Genesis 12 lees ik met u de eerste 9 verzen. En daarna lezen we uit Hebreeën 11. Allereerst dus Genesis 12 vers 1 tot 9. De Heere u had tot Abram gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En Abram trok heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot trok met hem. En Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die ze verworven hadden en de zielen die ze verkregen hadden in Haran en ze togen uit om te gaan naar het land Kanaan en ze kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar, den Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abram gaande en trekkende naar het zuiden. Tot zover gemeent onze eerste lezing. Dan is onze tweede lezing dus uit Hebreeën 11 en daarvan de versen 8 tot 16. Hebreeën 11. Vers 8 tot 16. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd van haar ouderdom heeft ze gebaard, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand, dat aan de oever van de zee is het welk ontal, ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover onze tweede lezing. Gemeente, wij bedienen u vanochtend het woord uit Genesis 12. Versen 5 tot en met 7. U vindt de tekst in Genesis 12, vers 5 tot en met 7. En ik lees die versen nog eens met u. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die ze verworven hadden en de zielen die ze verkregen hadden in Haran. En zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan en ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere die hem verschenen was. Tot zover gemeent onze tekst voor de prediking in deze dienst. Ik deel u nog mee dat volgende week in de morgendienst hoopt voor te gaan dominee J. van Dijk van Tolen. Dan wordt nu gave gevraagd. Er zijn 3 collecten. De eerste is een diaconale collecte voor het lenigen van de bijzondere noden, kerkelijke noden in grote steden. De tweede is voor de kerkvoogdij en de derde is een extra collecte voor de kerkvoogdij. Ik beveel ze graag alle 3 van harte bij u aan. Dan willen we met elkaar nu zingen, gemeente, van Psalm 56, de versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. En het 5e, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. De versen 4 en 5 van Psalm 56.
Thank you.
Wij zingen gemeente zonder nadere aankondiging na de prediking van Psalm 119, de verzen 25 en 29. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. En vers 29, de Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed, ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Verzen 25 en 29 van Psalm 119. Het is gemeente nog een heel gezelschap geworden dat op een zekere dag opbreekt vanuit Haran. Sarai, Lot, diens vrouw en kinderen, knechten, haven en goed, vee en bezittingen. En dat alles onder leiding van Abram. Abram die opnieuw, moet ik zeggen, na Ur, nu uit Haran, op pad gaat, als het ware met een kleine gemeente bij zich. En daar zal nog heel wat aan vast blijken te zitten. Kunt u dat wel voorstellen? Zorgen over dat vee. En straks over ruziende herders. En over mooie weiden en over mooiste weiden. U kent de geschiedenis natuurlijk van Haver tot Gort die hierop volgt. Alles brengt zo zijn eigen beslommeringen en zijn eigen bekommernissen mee. Want u kunt nergens in de Bijbel lezen dat God de zijnen in een klooster zet. Maar hij poneert ze midden in het leven. Met al wat er op en aan en al wat er aan vast zit. Dat is de oefenschool voor het leven van het geloof. Nu nog. Een hele stoet. Op weg van Haran, ja wij zeggen dan naar Kanaan. Abram wist alleen maar het land dat ik u wijzen zal. Maar goed, wij staan achter de geschiedenis. Om te gaan naar het land Kanaan. Een Godgemeente weet veel meer dan Abram. En dat is nog het ergste voor ons vaak ook, niet dat hij veel meer weet dan wij, maar gemeente, hij weet het ook veel eerder dan u en ik. Hij weet het allang. Ik weet niet of u dat als een troost ervaart in uw leven, dat u zegt, nou kan God nooit iets vreemds wat betreft mijn leven overkomen, want hij heeft overal op gerekend en hij weet ook overal van de Heere. Zegt dat u moet gaan naar het land dat ik u toewijzen zal. En waar dat is, dat zal ik u straks vertellen. En zo gemeente gaat Abram opnieuw uit, niet wetende waar hij komen zal. Hij moet dat strikt in de hand van God leggen en laten. En dat zijn twee dingen. Dat weet u misschien ook wel. En wat kan een mens het er verschrikkelijk moeilijk mee hebben? A, om het in de hand van God te leggen. En B, om het in de hand van God te laten. Daar hebben we denk ik zo een leven lang werk aan. En dan zeggen de mensen wel eens heel makkelijk, ja, dat moet je maar overgeven. Jawel. Maar gemeente, wij leren dat God ook aan dat overgeven te pas moet komen. En dat wij het pas werkelijk van God zelf leren. U komt dat ook in die Abrams geschiedenis strijk en zet tegen. En ze togen uit. Een reis van maanden, van jaren, wat zegt u? Dat is een reis van een heel leven geworden. En natuurlijk heeft Abraham onderweg gelopen met de vraag, waar is nu eigenlijk dat land? De grote vraag die hem bezighoudt. Als u het zich wat probeert voor te stellen, terwijl ze doorreizen, dag na dag, is er onderweg eigenlijk heel wat land dat zich zou kunnen aandienen voor Abram en zijn metgezellen als het beloofde land. Ze komen om maar één ding te noemen door de grote vlakte van Damascus. U weet als u in Israël bent geweest en je staat op die Golanhoogte, dan kijk je die vlakte op kilometers ver, zover het oog reikt. En later als u het verloop van de tocht op de kaart volgt, dan doen we de vlakten van Jezreel op. En Jezreel, dat is de lusthof in Israël bij uitstek. Daar is weide en daar is water in overvloed. Maar telkens merkt Abram het, Nee, hier is het nog niet. En als u vraagt hoe, kan ik u dat niet uit de doeken doen. Ik weet wel dat de Heere daar zo zijn eigen methoden en manieren voor heeft om een mens op de hoogte te brengen van zijn eigen plannen. Maar Abraham komt het wel te weten. Hij trekt maandenlang verder tenten opzetten, tenten afbreken, altijd paraat, nooit rust achter de Heere aan, achter zijn woord aan. Als dat begint te roepen in een mensenleven, dan valt dat nooit meer uit. Dan roept ons dat ook altijd opnieuw. En het roept ons ook altijd maar verder. En het roept ons, gemeente, altijd achter God. En dat is een geweldige oefening voor het geloof bij uitstek. Het valt niet voor ons mee. Van die verschrikkelijke bedweters als we allemaal zijn. En u zult misschien weten dat echte gelovigen daarop ook geen uitzondering maken. Wij zitten zo graag op de bok met de leidsels in de hand. Nou ja, voor de al te moeilijke passages onderweg willen we nog wel zo goed zijn om de leidsels uit onze handen in de handen van de Heere God te leggen. Maar overigens zijn wij mensen, gemeente, die ons blikveld maar wat graag vrij hebben. Bij Abraham neemt wel beschouwd de Heere heel dat blikveld in beslag. En zo is het goed. Gelooft u dat ook? Zo is het goed. Dan zouden we er gelukkiger van worden als wij langs de Heere heen heel de weg konden overzien waar die ons langs zou voeren. Wees u ervan overtuigd, gemeente, dat het achter de Heere het beste is. En mag ik dat vanmorgen ook tegen de jongens en meisjes die hier nog in de kerk zijn, kleineren, groteren, zeggen dat dat toch het beste is, jonge mensen, achter de Heere. Dat is een geweldig belangrijk ding, dat je daar diep van overtuigd bent. En je moet vanmorgen maar meenemen dat dat een van de wezenlijke trekken van het echte geloof is. Dat het achter God gaat. Dat het aan de Heere overlaat hoe het gaat en hoe het moet. Je krijgt dat nooit echt onder de knie, heb ik de idee in dit leven. En toch is het, jongelui, de moeite waard. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Leid mij in uw waarheid. Leer mij uw weg. En ze kwamen in het land Kanaan. Het land dat de Heere zou wijzen. Dan komt die vraag weer boven. Heeft Abraham dat ook meteen geweten? Dat is nog de vraag. Waarom? Omdat er gemeente hier in ene adem staat en Abraham is doorgetogen in dat land. En wij zeggen na afloop van de geschiedenis, toen kwam hij in Kanaan notabene en toen had hij dus nog geen rust. En dat geldt voor heel het leven. Je bent immers altijd op reis, al woon je ergens 50, 60 jaar. Maar let op, het is in het leven van God nooit alleen maar herhaling van het oude. Ook al moeten wij verder reizen, er komen toch telkens weer nieuwe dingen in. En let u erop, er komt ook in deze geschiedenis van onze verzen van morgen een stukje tekening in het verhaal, want er valt een naam, Sichem, tot aan de plaats Sichem. Daar, zouden we zeggen, daar arriveert Abraham. En Sichem, want wij lezen vaak over die namen heen alsof het allemaal niet zoveel te betekenen heeft, Sichem, dat is het centrale Kanaan. God brengt zijn kind in het hart van het land van de belofte. En Sichem had in die tijd de naam van de koningin der steden. Nee, u moet zich er niet de geweldige megastad en metropool bij voorstellen. Hooguit een stadje, uiterst bescheiden van omvang, maar wel versterkt met muren en poorten. En dat niet alleen, dat stadje, vandaar ook die muren en die poorten, dat ligt in Kanaan op een strategische plek. En dat op zijn beurt En zo komt het eigenlijk allemaal wat uit de verf en uit de doeken. En dat op zijn beurt hangt ook weer samen met de situering van Kanaan. Een landje, uiterst bescheiden. Maar het ligt ingeklemd tussen Egypte, tussen Syrië en Babel. Het is het land, het landje, het land van de karavaanwegen die daar doorheen lopen van Egypte naar het noorden en uiteraard omgekeerd. En daarom, gemeente, want er is niets nieuws onder de zon. Daarom is het altijd een gebied geweest vol spanning. Waar de machten begeerig hun ogen op lieten vallen. En waar ze hun tentakels naar uitstaken. Altijd spanning, politiek, sociaal, gevoelig, gecompliceerd gebied. En Sichem speelde in die tijd daar een heel belangrijke rol in. Zoals dat hele Kanaan bezaaid is met kleine plekjes en stadjes. Die vaak ieder hun eigen koninkje hadden. Die onderling elkaar uiteraard op bevechten. U weet dat straks dan komt Abraham met heel dat gegeven in aanraking. In die oorlog met Kedorlaomer. En al die koningen van die stadjes. Sichem is het centrum. Op het moment dat Abraham daaraan komt. Is het al eeuwen oude centrum. Abraham komt er. En trekt er toch weer doorheen. Tot net een eindje buiten dat stadje. En daar op een steenworp afstand van Sichem. Daar heb je het eikenbos More. En u moet niet denken aan een gewoon bos. Maar een eikenbos. Dat is in de Bijbel altijd verbonden aan een heiligdom. En dat betekent dat een eikenbos een plek is van de dienst van de afgoden. Hier ook. In More moet u maar denken, daar staat zo'n zware eik. En de jongens en meisjes die denken nou vanmorgen natuurlijk aan Willy Brort en Bonifatius. Die ook onder die zware eiken stonden te preken. Je denkt aan die geweldige heldendaad van Bonifatius die de Wodans-eik omhakte. Symbool van de overwinning van het christendom op het heidendom. Nou, dat soort dingen moet u aan denken. Daar staat een machtige eik. En een eik heeft ook voor ons, laten we eerlijk zijn, nog altijd iets geheimzinnigs. In de bewegingen van de takken en van de bladeren. En in die oude tijden dacht men dat in die eik de godheid, de afgod zullen wij zeggen, aanwijzingen verschafte. En dat het ruisen van de bladeren van de eik aan de priesters die dienst deden in het heiligdom, iets van de toekomst en van de wil van de afgod openbaarde. More. Is een stukje heidendom. En More is tegelijkertijd het beloofde land. Voelt u? Gaat u daar niet aan voorbij? Het land dat ik u wijzen zou. Weet je wat je nou zeggen moet, gemeente, als je eerlijk de Bijbel leest? Dan denk je toch vanmorgen, Abraham, wat ben je er nou eigenlijk op vooruit gegaan, vergeleken bij Ur en vergeleken bij Haran, waar je een poosje terug vandaan gegaan bent. Is dat Sichem nou zoveel anders, zoveel beter dan Ur of Haran? Vind je er iets, Abraham, dat je van dienst kan zijn om je God te vereren? Vind je er iets dat aan je ziel, aan je religieuze bewustzijn, zouden wij vandaag zeggen, een lift-up geeft? Is er iets dat je stimuleert in Sichem? Dat je inspireert? Dat is een vraag, gemeente. En dan het land. Wat moet Abraham daar nou van denken? Er staat zo'n heel veelzeggend zinnetje. Wij lezen daar zo vaak overheen. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Daar heb je het. Het hele conflict en de hele strijd. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Alsof ze zeggen tegen die Abraham, dat is een aardige man. Maar hij dringt natuurlijk wel binnen in de gevestigde orde van dat gebied. Alsof ze zeggen tegen die Abram uit Ur en uit Haran, denk erom, wij zijn hier de baas. Wij wonen hier al lang, wat moet jij hier? Wij geven de toon aan. In de politiek en in de religie, we kunnen je hooguit dulden, maar meer niet. Het land dat ik u wijzen zal. Gemeente, wat een geweldige beproeving voor het geloof van Abraham. Of dacht u dat hij nooit gedacht heeft, ben ik daarvoor nou Ur en Haran uitgetrokken? En ben ik daarvoor nou Kanaan binnengegaan? Ben ik er nou op uitgegaan? Heb ik nou mijn land en mijn familie en mijn hele stam verlaten om opnieuw in het heidendom te belanden? In een heidendom waaruit God mij nou juist heeft weggeroepen in Ur en opnieuw uit Haran. Dat ik hier dan terecht moet komen. Dat ik nou kom in een land waar zoveel van dit soort volk zetelt. Is dit uw bedoeling, heren? Gods weg. En leg er uw eigen leven maar naast. Zeker als u een pelgrim. Gods weg is soms zo vreemd. Zo onbevattelijk. Dan kom je pas goed achter, gemeente, als je ook uit mag gaan. Ik zeg dat expres zo. Uit mag gaan. Uit je land en uit je familie en uit je vaders huis en uit je stam. Dan kom je er wel achter. Wie de pelgrimage gaat, de pelgrimage Gods gaat ondernemen. Uit onze stad. Naar zijn land. Weet niet waar hij voor kan komen te staan. Misschien zitten hier vanmorgen ook mensen die zeggen, dominee, als u eens wist hoe licht het was in mijn leven. Toen God mij riep door zijn woord. Al is dat dan misschien nog door zoveel strijd en aanvechting en moeite en verdriet heen te gaan. Dat u zegt, er was iets in mijn leven van met mijn God spring ik over een muur. En dring ik door een bende. Toen zag ik geen gevaren en geen bezwaren. Ik liep met een lichte tred. En ik liep in de zonneschijn van dat aanvankelijke. Van dat tere. Van dat gehoorzame leven. En alles was mij goed wat God deed. Kon je ooit zoveel wolken, bezwaren en aanvechtingen indenken. Die later opstonden. Misschien zit u vanmorgen zo hier. Dat u zegt, als u eens wist hoe ingezonken ik hier zit, hoe verloren, hoe verlaten, hoe eenzaam, hoe voor mijn gevoel van God en mensen verlaten, dat het allemaal over ons heen kan komen. En dat u nou vanmorgen hier zit en dat u denkt, dan moet ik nou het beloofde land beërven? Moet ik nou het beloofde land beërven? Zou er ooit wat van terechtkomen? Want jonge mensen, ik heb er geen behoefte aan om je het leven met God als een leven vol kommer en kwel te tekenen, want dat is het ook niet. Eerlijk is eerlijk. Maar ik heb er even min behoefte aan om je het leven met God en met Christus te tonen als een leven van roze dromen en wolken, want dat is het ook niet. Dit is de werkelijkheid. En dan is het gelukkig niet alleen de werkelijkheid van een Abraham. Die botst en die ketst op het heidendom hetzelfde van waaruit hij vertrokken is. Maar weet u, gemeente, jongens en meisjes, dan is dit het grote wonder van het evangelie dat er vanmorgen staat. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Zo verscheen de Heere. Zie je in gedachten Abraham daar rondkijken, bij Sichem, bij More, bij dat eikenbos, toch wel een tikkeltje verward en wat aangeslagen. En dan is er de Heere. En dan staat het niet alleen maar gemeente eenvoudig en de Heere zeide, maar er staat zo verscheen de Heere aan Abraham. En u begrijpt denk ik wel, daar zit meer achter dan wanneer er staat en hij zeide.
Hij verscheen. Daar zit een vollere, heerlijkere openbaring in. Ik denk dat Abraham, gemeente, op dat ogenblik daar bij het eikenbos van More niet alleen wat heeft gehoord, maar dat hij ook wat heeft gezien. De heerlijkheid des Heren. De glans van zijn majesteitelijke wezen. Zoals later Mozes en Israël. Vuur en vlam als bij de Horeb. Dat heeft zijn betekenis. Abraham maakt kennis met de realiteit van Kanaan. En die valt absoluut niet mee. Maar terwijl hij die ervaring opdoet, verschijnt hem de Heere. Daar heb je het weer, hè. De Heere weet meer dan wij. En de Heere weet het ook eerder dan wij. En omdat hij het eerder weet, komt God, gemeente, nooit te laat. Ook niet bij Abraham. Dan is het alsof de Heere tegen Abraham bij de eikenbossen van More zegt: mijn kind, hier ben ik. Hier ben ik weer. Was je naar me op zoek? Dacht je dat ik je, om zo te zeggen, het bos had ingestuurd? En dat ik je er maar zo op uit heb laten gaan? Hier ben ik. Hij verschijnt, omdat God in de hemelgemeente weet hoe het zijn kind te moeden is. Laat hij je duidelijk weten: Abraham, hier ben ik. En dat betekent, als ik hier ben, dan heb ik me niet vergist. En als ik me niet vergist heb, heb jij je ook niet vergist. Want ik heb me niet vergist. Het gaat goed. Dit is de weg. En dit is het land. Zit er niet over in. Over dat heidendom en over die Kanaanieten. En als u vanmorgen vraagt: en doet de Heer dat nou nog zo? Dan zeg ik: nee, hij doet het niet zo precies meer op die manier. Want u weet het, hè. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft. Als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. U moet altijd, gemeente, hiernaar terug. Als u dat boek van God dichtlaat, komt u nooit en nergens uit. Maar ook terwijl u het boek van God open doet, wil de Heere, gemeente, in dat boek op een bijzondere wijze aan ons, tot ons spreken. En soms mag ik wel zeggen, soms wil de Heere God als het ware, ook in dat oude boek dat nooit oud wordt trouwens, wil de Heere aan ons verschijnen. En kan ons het contact met de levende God door de Heilige Schrift zo reëel zijn, dat ik zeg: nu ziet u mijn oog. Heere, nu bent u er weer. Nu spreekt u weer tot me. U hebt het woord ons gegeven, zwart op wit. Als u één ding maar meeneemt vanmorgen. En dat zou ik zeker bij de jongens en meisjes, ja, mag ik dat nou zo zeggen, er wel in willen pompen. Wij hebben een God die antwoordt. Laat je niks wijs maken dat je dat nooit kunt weten. Laat je niks wijs maken dat we ons met sprookjes en fata morgana's bezighouden. Laat je niet wijs maken dat een mens de hemel kan bestormen, maar dat hij altijd op slot blijft en van koper zal blijven. Wij hebben een God die antwoordt. Alleen misschien moet ik vanmorgen vragen: bent u daar nou ook om verlegen? En jij, jongen of meisje, ben je daar ook op uit? Of weet je zelf al het antwoord? Ja, dat wordt een rare boel natuurlijk. Maar als je het zelf het antwoord niet weet en zelf de weg niet weet, wij hebben een God die zegt: hier ben ik. Let er maar eens op. En als je nou vanmorgen misschien zo ook naar de kerk gekomen bent, dat je gevraagd hebt op je knieën, of heb je dat vergeten? Heere, wilt u vanmorgen eens tot mij spreken? Mag ik eens wat van u horen? Mag ik u eens zien? Wilt u wat tot me zeggen? Zou het niet kunnen dat je vanmorgen naar huis gaat en dat je zegt: hij heeft tot mij gesproken. In de schriftlezing, in het zingen van die psalm: dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. of een passage uit de preek. Misschien wel deze passage. Dat stukje. Knoop het eens in je oor. Want zo gemeente maakt God immers mensen zalig. Dat het woord ingaat tot het diepste van ons hart. En het binnenste van ons leven. Zodat wij die godsontmoetingen in de schriften met onze God hebben. Vraag erom. Ook als u het niet weet dat u hier vanmorgen zegt. Heere, hier ben ik. Hier zit ik en ik weet het niet meer. Ben ik op de goede weg? Weet u nog van me af? Of bent u me uit het oog verloren? Dat ik u niet meer zie. Dat ik niets meer van u hoor. Heere, waar bent u? En waar moet het heen? En dan hoeft u gemeente ook niet het natuurlijke en het geestelijke van elkaar te scheiden. Want dat is één leven. U kunt het hoogstens onderscheiden. Want de Bijbel zegt toch heel eenvoudig. Ken de Heere in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Wel, let u ook op die principiële voortgang die in onze tekst zit vergeleken bij Genesis 12 vers 1. Wat stond er eerst? En ga naar het land dat ik u wijzen zal. Daarom zei ik straks, het is nooit hetzelfde. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. Maar nu de Heere hem bij het eikenbos van Moreh verschijnt, nu staat er, en aan uw zaad zal ik dit land geven. Dat is een duidelijke stap verder, ja toch? En niet alleen dat gemeente in het particuliere bestaan van Abraham en van zijn familie. Als je dat natuurlijk, deze tekst, daar kan je niet omheen, ik kan dat niet uitwerken, dat begrijpt u tegelijkertijd ook. Maar als u deze tekst zet in de context van de historie, dan zeg je, dat is toch een geweldige hefboom in die hele historie. Het land dat ik u geven zal. Daarom gaat het daar gemeente in het Midden-Oosten nog altijd zoals het gaat hoor. En daarom loopt het God niet uit de hand hoor. Of het nou bij Peres is of bij Netanyahu of weet ik wie er nog komen zal. Het loopt God niet uit de hand. Maar God blijft staan op zijn strepen. Dat hij dat land geven zal. Hoeven wij niet ons over grenzen het hoofd te breken. Dat weet God in de hemel gemeente. De consequenties van deze oude belofte, die strekken zich uit tot op het heden. Ik zal het geven. Abraham hoort het na al dat trekken en zwerven. Mijn kind, hier is dat land. En het is voor jou en het is voor je zaad. En dan koppelt zich het een aan het andere. Want als het gaat over een land dat God aan een zaad geven zal. Dan zeg je bij nauwkeurig lezen, lieve mensen, wat moet dat dan? Er is helemaal geen zaad. Nee toch? Er zit helemaal geen zaad. Heeft niks die Abraham. En er is ook geen kijk op dat hij krijgt. En Sarai was onvruchtbaar. O, daar staan van die stenen des aanstoots in de Bijbel. En Sarai was onvruchtbaar. Ze had geen kind. U moet het thuis maar eens lezen. Dat staat niet pas verderop. Maar dat stond al in Genesis 11. Vers 30. Eigenlijk een soort blikvanger van tevoren. Let op, daar zit wat achter. Onvruchtbaar. Geen kind. En dan zegt God in deze majesteitelijke verschijning. En aan uw zaad zal ik dit land geven. Dat is woord tegen woord. Heel de Abrahams historie die hierdoor bepaald wordt. Onvruchtbaar. Geen kind. Maar wel massa's Kanaanieten. En toch, ik zal dit land geven. Wat een woord is dat gemeente. Ik zal dit land geven. Dat is de toon van het koninkrijk. Niet alleen de toon die de muziek maakt, dat is de hele muziek van het koninkrijk gemeente. Ik zal dit land geven. Abraham kon voor Kanaan niet werken. Hij kon zich niet inspannen om het op de een of andere manier te verdienen. Of om het zich waar te maken. dat hij zijn papieren aan zijn God kon tonen en zegt, nou heb ik toch wel recht op dit stukje grond. Hij kan het ook niet met man en macht realiseren. Man en macht. Hij heeft niet eens één kind. En hij heeft een onvruchtbare vrouw. En daarom zal het er wel staan, hè? Dit land dat ik u geven zal. Ik zal het u geven. Gemeente, elk woord is verleidelijk om het toe te passen. Ik zal dat niet doen, want dan komt er geen eind aan. Maar ik leg het maar bij u neer vanmorgen. Ik zal het u geven. Als u goede oren hebt, dan hoort u heel de klankkast van het evangelie klinken. Het volle werk, ook in de schaduwen, ook in het voorlopige, ook in het nog niet. Ik zal het u geven. En eigenlijk moet je het zo lezen dat je erbij moet denken dat de Heere God eigenlijk tegen Abraham zegt, alleen mijn kind, jij moet leren om mij de tijd te gunnen. En dat is ook zoiets. Jij moet leren om mij de tijd te gunnen. Want onze God, gemeente, is in de regel een God die de tijd heeft. En daarom kan hij de tijd ook nemen. En zo doet hij het ook vaak. En daar hebben wij het maar heel erg moeilijk mee, want wij denken, nou moet het vandaag gebeuren. Maar God neemt de tijd. Het duurt nog 25 jaar eer het kind er zijn zal. Laat staan uw zaad. En dan komt ook nog een keer de geschiedenis van de zijdendraad van de Moria. Waar het ene kind op het altaar gelegd moet worden. Maar God zegt, ik zal. Een gemeente, bij God is gezegd, gezegd. Ik zal het geven. Met al die stammen hier. Ja. En zelfs zo, dat u er de onbestreden gebieder van zult zijn. Ik zal. Wat zal de Heere dat nog vaak zeggen, gemeente, en wat zal de Heere dat ook nog vaak moeten zeggen? Tegen die ongelovige, gelovige Abraham. Wie het vatten kan, die vatten het. Ik zal het u geven. Heeft de Heer het u beloofd? Ja, wat dacht u? Is hier iemand, gemeente, aan wie de Heer het niet heeft beloofd? Dan zitten hier mensen met een gedoopt voorhoofd. Het is de God van het verbond die zegt, ik zal het u geven. Dus nooit zeggen dat de Heer het niet bedoeld heeft voor u. Voel maar aan uw voorhoofd. Daar is het beschreven en bezegeld. Ik zal het u geven. En als dan gemeente God het door zijn Heilige Geest levende werkelijkheid maakt. En als dan die roepende stem van het woord in je leven tot gelding komt. En God gaat je trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. En hij gaat je recruteren voor zijn koninkrijk. En hij gaat je inzamelen in de oogst. Dan gaat dat niet langs een gladgestreken pad. Zie maar Abraham. Dan komen er 1001 gevaren en 1001 bezwaren. Dat u zegt, nou heeft God het me beloofd. De erfenis van zijn land. De hele zaligheid. Al het heil. Aan Abraham een zoon. En u weet dat achter die zoon met een kleine letter de zoon met een grote hoofdletter staat. Gods. Beminde, Gods eigen zoon, heeft God het u beloofd, het heil, de zaligheid, het land van de rust. En niet alleen heeft God het u beloofd, heeft God u ook een stad bereid. Dat is dus al klaar, ja, dat is al klaar. Dat is bovenal in orde. Een stad bereid. Maar u zit vanochtend hier en denkt, hoe kom ik er ooit in? Hoe krijg ik het ooit in bezit? Hoe zal ik het nou ooit beërven? En het wemelt van de Kanaanieten niet. En van de eikenbossen. En van de heiligdommen. En je kunt dat zomaar actualiseren. Doet u dat zelf maar. In een wereld die in het boze ligt. In een strijd die er niet om ligt. In alles wat op ons afkomt. Dat een jongen of een meisje vanmorgen denkt. Ja dominee, het heeft me wel getrokken. En het trekt me ook wel. Maar hoe kom ik daar ooit binnen? Hoe zal dat nou voor mij ook kunnen? En dan ons eigen hart. Als de Heere ons gemeente daar iets van laat zien in ons leven. Met wat voor soort volk die op pad gegaan is. En waar die mee begonnen is. En waar die de haak van zijn roepende woord ingeslagen heeft. O, dat eigen hart. Ja, allemaal waar. Maar vanmorgen lees ik met u. Ik zal het u geven. Echt. De Heere openbaart de dingen gemeend in je leven. Stap voor stap. En stuk voor stuk. Niet alles in één keer. Maar wel zo dat het goed komt. Want hij komt met zijn woord altijd waar hij wezen wil. Het is alleen de vraag vanmorgen of u er geloof in hebt. Want u kunt het wenden of keren zo u het wilt. Maar dat geloof is onmisbaar. Dat is de strekking van Hebreeën 11 uiteindelijk. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Er zijn gemeenten altijd wel veel mensen in de gemeenten die zuchten en die steunen en die kermen en die kreunen. Maar ze laten het geloof liggen. Ik lees nergens in de Bijbel dat u zonder geloof aan de zaligheid kunt komen. En dat u zonder geloof de stad kunt binnengaan die God bereid heeft. Wij hebben het waarachtige geloof echt wel nodig. En er zijn heel veel mensen die als u ze zou horen zouden zeggen. Oh, wat willen ze wat goeds en wat willen ze wat moois. Ja, alleen zeggen ze als God nou ook maar zou willen. Ja dominee, en daar wacht ik op. Hè? Als God nou ook maar zou willen. Maar wachten we rustig op. Doen we toch wat we kunnen. Ja, behalve dat ene. Geloven, geloof. Is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Weet u gemeente waarom we daar zoveel op tegen hebben? Omdat ons dat alles kost. Ja. Misschien een harde boodschap. Maar dat kost ons alles. Geloven is niet iets dat je er even bij doet in je leven. Maar geloven dat is de hele zaak. Dat is dat je jezelf moet afschrijven. Toen moest Abraham immers uit. Gaan en loslaten. En dan komt Abraham op, ik weet niet hoeveel dode punten terecht, dat hij zegt, Heere, hier is er een die het niet kan realiseren. En als het dan zover is dat God hem een zoon gegeven heeft, ik loop wat vooruit gemeente, dan zegt God ook nog tegen hem, ga heen, je zoon, je enige die je lief hebt, offer hem. Dat is geloven. En dan zeggen, Heere, hier ben ik. Hier ben ik. Ik denk dat dat de kwestie van het geloof altijd is, gemeente. Dat je naar jezelf kijkt en dat je zegt, en hier is het hopeloos. Reddeloos. Maar bij hem niet. Heere, hier ben ik. Heere, ik kom tot u. Ik zink op u, ik zal. En dan, gemeente, houdt alle praten op. Alle redenaties stoppen. Dan moeten we buigen voor God. En dan spant het erom dat we God voor een waarmaker van zijn woord houden. Dat doet Abraham. Je kan zeggen wat je wilt van die man. En dat doet hij. Hoe ik dat weet, dat hij gelooft. Toen bouwde hij aldaar de Heere een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Belofte. En altaar hebben denk ik alles met elkaar te maken. Zoals woord en antwoord. Gods belofte, woord, wordt beantwoord in het altaar dat Abraham bouwt. Gelooft u maar gemeente, dat die verschijning Abraham aangegrepen heeft. Het bouwen van dat altaar is er een uitdrukking van. En u weet dat altaren bijkans zo oud zijn als de wereld. U denkt aan Abel, u denkt aan Noach. Dat is een gemeenschappelijke karakteristiek van het zaad Gods in deze wereld. Abraham dankt er God mee voor de belofte en voor deze wonderbare bevestiging ervan. En wie vanmorgen opmerkt, ja, maar wat had Abraham dan om te danken? Die begrijpt het niet, gemeente, die begrijpt het niet. Abraham heeft niets, hij heeft geen kind, hij heeft geen zaad, hij heeft geen land, maar hij heeft God. En dan kunt u zo arm wezen als u bent. Maar wie kan er nou arm zijn met zo'n God? Hij heeft de Heere. En wie de Heere heeft, gemeente, die heeft alles. Hij heeft diens woord. Hij is inderdaad over de toezegging van God vrolijker dan hij die ooit een grote buit mocht vinden. Wie verstaat hem? Abraham bouwt een altaar omdat hij zeker is van de Heere. En beter kan ik het niet uitleggen, gemeente, want dat is het geloof. Dat je zeker bent, ik zou zeggen van niks, buiten God. Dat is het geloof. En het geloof alleen legt alle gedachten gevangen onder dat woord van God. Het weet niet zoveel. Als u ouder wordt, dan zult u vanzelf ontdekken. En zult u ook misschien willen zeggen, vroeger wist ik zoveel. Maar nou weet ik niet zoveel meer. Maar ik weet één ding, dat God met mij is. Niets maakt mijn ziel vervaard. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is, gemeente, de vrucht die wij oogsten op de landen van Gods beloften. Dat we erachter komen dat God er goed voor is. Voor wat hij gesproken heeft en dat hij altijd doet wat hij zegt. En dat altaar is een blijk van dankbaarheid en van geloof. Hij bouwde het aldaar. Lees er niet overheen. In More. Bij de eikenboom. Dan zeggen ze vandaag, dat is een vreedzame coexistentie. En de heidense boom en het altaar vanavond, dat moet allemaal goed samen kunnen gaan. Daar kan je een grote mix van maken. Dan heb je New Age bijvoorbeeld. Allemaal door elkaar. Abraham, gemeente, heeft de wijsheid niet in pacht. Laat staan de waarheid. Dat zouden mensen vandaag zeggen. Denk je dat die man het alleen weet met zijn altaar? En dat al het andere waardeloos is? Nou, allemaal een klein stukje. En met elkaar het geheel. Maar Abraham is niet exclusief. Wat denkt die man? Gemeente, ik lees van zulk georeer hier niets. Wel beschouwd is de bouw van dat altaar in dat licht gezien ook een oorlogsverklaring. De goden van het eikenbos. Knoop het in uw oor. Ouderen, jonge mensen. De goden van het eikenbos hebben geen recht van bestaan. Abraham infiltreert in dit gebied. En in het geloof en met zijn altaar annexeert hij het ook. Zo is het eigenlijk. Wat men ervan gedacht heeft, dat heeft men ervan gedacht. Maar Abraham neemt zo het land van de belofte in bezit voor zijn zaad. Want Gods altaar is tegelijkertijd ook Gods troon. Daar woont nu de Heere. Dat is de oude gedachte die zo'n machtige rol speelt in de schrift. Het altaar, het offer, daar woont God. Daar regeert de Heere. En hij alleen. En als de Heere er woont, dan zal zijn zaad er ook wonen. Dat houdt de strijd in, want het is of de Heere of het zijn de afgoden. Dat is nog zo. En hij bouwde daar de Heere een altaar. Je kon Abraham immers naspeuren aan het spoor van altaren. Ze zijn Gods voetstappen in het beloofde land. En in die voetstappen gaat het spoor van Abraham. Dat wil zeggen, hier verkeerde Abraham met de Heere. Of moet ik het anders zeggen? Ik denk het, hier verkeerde de Heere met Abraham. En toen was er het altaar. Maar er is gemeente geen verkeer zonder offer. En mag ik dat dan nog doortrekken? En er is geen gemeenschap. En er is ook geen dankbaarheid zonder het bloed dat reinigt van alle zonde. En dan kunt u zelf de lijn toch wel afwikkelen via Christus en na Christus, die uit de lendenen van Abraham zou komen. U ziet er de weg van Christus in. O, dat grote offer dat komen zou. Waarbij algemeente alle offers in het niet zullen vallen. Het zijn hier nog maar schaduwen, contouren. Maar evengoed zit alles er al in. Van die offerande die een zondaar met God verzoent. Van dat schuldoffer en van dat dankoffer, weet u. Van dat verbroken hart. En van die verslagen geest. Het is nooit, o God, bij u veracht geweest. Van die mens die beeft voor het woord van God. Dat altaar van hem. Dankzij dat altaar ontvangt een zondaar vrijmoedigheid om tot God te gaan. Als Abrahams altaar roken, gaat eigenlijk de lieflijke geur van Golgotha's offer op tot God. Toen bouwde hij aldaar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Er is veel veranderd sinds die dagen. Het heil en is klaar en helder geopenbaard. Het volle licht is opgegaan. Heerlijk gemeente, wandelt u er ook al in. En dat u zich in de naam van Christus al den dag verblijden mag. Wandelt u er al in. Er is veel veranderd. Eén ding niet. De kinderen van Abraham zijn nog altijd onderweg. Niet allemaal meer natuurlijk, want er zijn er al ik weet niet hoeveel thuis. In de stad die ze bereid was. Die de grote verdrukking te boven zijn. En die niet meer hoeven te leven van het geloof. Maar die de aanschouwing van het aangezicht van de Vader mogen genieten. Maar de anderen zijn nog altijd gasten en vreemdelingen op de aarde, op reis naar een beter vaderland. Geldt dat ook voor u? Ben jij er een van, jongen, meisje? Wat hebt u in huis? Hebt u veel in huis? U zegt, waar wilt u nou naartoe? Ja, we hebben nogal wat, jazeker. Is er ook een altaar? Staat dat er ook? En bent u er elke dag ook bij te vinden? Voor hem die, want daar hebt u het, voor hem die u verschenen is. Of zijn er vandaag geen altaren meer? Geen plaats meer? Geen tijd meer om ze te bouwen? Of moet ik dat uitleggen dat u nog nooit verlegen bent geraakt om de verschijning van de Heere? Dat u het zelf wel weet en zelf wel kunt en daar ben je geen pelgrim. Maar dan heb je ook geen thuiskomen. Dan is je ook geen stad bereid. Dan is er een eeuwige nacht, lieve mensen. En een buitenste duisternis. Van de wening der ogen. En de knersing der tanden. Wat moet dat wat wezen? Om eeuwig God te moeten missen. In de buitenste duisternis. Dat kan nog anders worden. Hè? God roept nog, ook vanmorgen. Maar het is wel een arm bestaan als u er zo voor staat. Geen plaats van gebedden, geen plaats van dankzegging. En ook geen plaats van toewijding. O gemeente, laten we toch alsjeblieft in de echte zin kinderen van Abraham zijn. Die kunnen niet buiten het altaar. Omdat ze niet buiten het woord kunnen. En omdat ze niet buiten God kunnen. Vaders en moeders, jongens en meisjes die bidden, leer mij de weg door u bepaald. Abraham blijft aan het trekken. Dat is waar. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente. Het is toch van kracht tot kracht. Steeds voort. Elk hunner zal in het zalenwoord van Sion haast voor God verschijnen. En onze altaren staan daar, waar we zeggen kunnen, Hij is mij verschenen. Ook vanmorgen, kostbare momenten, dat ik het zelf uit zijn mond hoort. En gemeente, wat zal het dan een wonder wezen? En ik spoor u alle aan om dat te doen. Wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Eindelijk thuis. Amen. Wij danken en bidden. Heere, wij verschijnen opnieuw voor uw troon aan het eind van deze dienst. Nadat gij ons door uw woord hebt aangesproken. Heere, mag dat met zoveel kracht zijn gebeurd dat u ons losgemaakt hebt uit de duisternis buiten u. En dat u ons op weg gezet hebt met al de scharen van pelgrims uit de eeuwen. Eén volk, één hoop en één doel. En één verlangen en één heimwee, omdat ze uit één God geboren zijn. Heere, trek ons altijd weer. Wij hebben de neiging om achter te blijven en af te zakken, om de weg kwijt te raken. Wij zijn ook zo verschrikkelijk eigenwijs. We beleiden het u ook, Heere, ontdek er ons ook aan. En toch, uw woord wint. bij jong en oud, laat het ook in de gemeente van Middelharnis zo ervaren worden. Breng ons ook vanavond weer samen, Heere. En schenk ons ook dan een goede dienst ter dank voor wat u ons gaf in dit morgenuur. We mochten ervaren dat u zelf meeging, vooruitging. We danken u ervoor, Heere. Dat is en blijft altijd een wonder. Dat kunnen wij nooit in kaart brengen. Heb dank voor uw welbehagen. Verlaat ons niet. Hoor ons in ons bidden om Jezus wil. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 84. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Psalm 84, vers 6. Gaat u heen in vrede, verheft uw hart, biddend tot God en draagt de zegen des Heren met u. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.